This is Studio 45. This is Studio 45. This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto en Stads FM. Ook dit jaar een serie uitzendingen rondom Pride Amsterdam. Zo ontmoet ik interessante en boeiende ambassadeurs uit de community en bezoek ik evenementen die tijdens de Pride georganiseerd worden. In deze uitzending een boeiend gesprek met André Donkers, de Pride Fetish Ambassadeur. Aandacht voor de tentoonstelling A Grand March in Huis Willet Holthuizen en wethouder Turia Miliani over het nieuwe Pride-beleid. Met Pip bespreek ik de beste en de hipste queer songs, maar nu gaan we eerst luisteren naar Inge Lambeau. Binnenkort de gast in een Pride-uitzending, maar we gaan nu luisteren naar haar Pride-anthem Like a Phoenix. Mijn naam is Harold Tiegatten en welkom bij Studio 45. Watch me run, I'll show you how it's done. Burn me like a phoenix star. From the ashes I will rise. Let me prove you wrong. Never been so strong. Louder than I wanna sound. I won't ever hit the ground. Let me prove you wrong. Never been so strong. Burn me like a phoenix. No time to sleep. On all your girls, show all your guts, wipe off the dust, stick out your tongue. Watch me run, I'll show you how it's done. I'll be your guide on roads that linger on. Burn me like a phoenix, from the ashes I will rise. Let me prove you wrong. We beginnen de uitzending met een rewind-opname met wethouder Turia Miliani over het Pride-beleid van 2025. Daarnaast een Pride-wens voor iedereen die Pride viert.
Het nieuwe Pride-beleid, hoe is dat tot stand gekomen?
Ja, we gaan van een lange week gaan we naar een maand. Daar zei ik net al iets over, dat mensen denken van, ja, moet dat nou? Nou, dat is in andere steden in de wereld ook zo. Dus het is niet zo uniek.
Het is gewoon wereldwijd, hè?
Ja, dat ze dat langer doen. En bij ons is het 10 dagen. Dat is zo gegroeid. We zijn afgelopen jaar hebben we 2 weken gedaan. Mm-hmm. Omdat er meerdere partijen zich hebben gemeld. We gaan dit jaar ook weer met die 2 partijen aan het werk. En het is eigenlijk voortgekomen uit de eerdere onderzoek. Dat waren een klankbordgroep die zeiden van, we herkennen ons helemaal niet in het huidige Pride feest, zeiden ze dan, terwijl er nog een strijd is. En die hadden aangegeven, ja, wij willen onze eigen Pride. En dat was een heel proces.
Dat was Queer Amsterdam, hè?
Ja, en die werken met allerlei verschillende organisaties op individuen. En die hebben dat op een andere manier gedaan en laten zien afgelopen editie. En dat is dit jaar weer. In ieder geval niet 2 weken, maar een maand. Mm-hmm. Waarbij de eerste paar weken, 3 weken, meerdere organisaties, waaronder Queer, georganiseerd gaat worden. Dus iedereen kan een aanvraag indienen. En dat zijn verschillende subsidieregelingen. En dan hebben we een subsidieregeling zo dadelijk, maar dat doen we later, voor de grotere. We wilden dat op deze manier doen, omdat we zien dat de Pride met het eindweekend, die nu al voornamelijk door Pride, Stichting Pride Amsterdam, wordt georganiseerd, Ik heb het nu even over het nieuwe Pride-beleid, mm-hmm. niet over het huidige jaar. Maar dat die vooral gaat ook over veiligheid en aantallen. En daar vragen we wel een bepaalde professionaliteit. En dat wordt dan onder één paraplu. En daar, dat kunnen ook andere organisaties zijn die zich daar weer onder kunnen scharen, zoals afgelopen jaren. Maar die worden dat wordt dan zeg maar één week met een weekend. Dus het is ongeveer dezelfde aantal dagen die eerder ook waren. En al die weken daarvoor zijn voor alle andere organisaties die iets zouden willen aanvragen. Dat is echt nieuw Pride beleid. Nou, nu hebben we nog één tussenjaar.
In 1977 de Lesbische Alliantie die ja. in juni ook de eerste Pride in Amsterdam heeft georganiseerd.
Ja, daar kun je het mee vergelijken. Ja. En eigenlijk is het wel weer de strijd. Het gaat over een strijd. Dus daar is het ook wel weer op gebaseerd. Dat er nog iets te vechten valt. En ja. ik denk ook dat we ook de huidige, de grote organisatie ook niet tekort moeten doen. Want zij zeggen ook, we zijn voor inclusief voor iedereen. Maar zij geven ook altijd aan, wij zijn ook begonnen met een strijd. Ja. Dus alleen mensen zijn het vergeten. Het is een strijd hebben tegelijkertijd moet je het ook vieren. Dat je uiteindelijk dit hebt bereikt. En die combinatie hebben we geprobeerd vorm te geven in het nieuwe beleid.
Is er ook meer ruimte voor diepgang?
Ik denk het wel. Ik denk dat die in de eerste weken vooral programma's zullen zijn. Die gaan van voor en door de community worden gedaan. Mm-hmm. Sommigen hebben gewoon plekken nodig waar ze met elkaar kunnen praten. En willen ook niet dat iedereen daar binnenkomt. We hebben dat ook gezien de afgelopen Pride was er in de Oude Kerk iemand die schreeuwend binnenkwam omdat de transsekswerkers daar een programma hadden. Mm-hmm. In de eerste week van Queer Amsterdam. En het was een heel mooi programma waarin ze in een kerk was paaldansen. Mm-hmm. En er waren ook gewoon sekswerkers die die hadden zoiets van, dit is het eerste moment dat ik denk, ik ben hier heel veilig met 100 man. En ja. er komt schreeuwend iemand binnen. En dat was verschrikkelijk en die moet zo uitgezet worden. En de vraag is, je wil eigenlijk inclusief zijn en voor iedereen, het mag allemaal, de deuren moeten open. Maar je ziet ook dat het niet altijd kan, wordt niet altijd gerespecteerd. Dus daarom hebben wij ook voor gekozen om de gemeenschap die zegt, ik wil kleine, intieme, verdiepende programma's, dat we dat ook gaan faciliteren.
Ja.
En uiteindelijk kan dat groter worden als dat de bedoeling is. En verdiepende, ja, dat denk ik wel. Ik denk ook wel dat er echt met deze tijd die er nu gegeven wordt, dat er ruimte is, omdat je zo'n hele maand gaat, om goed na te denken over hoe je een programma goed kan samenstellen. Daarvoor was het echt haasten en rennen en vliegen. En ze gaven zelf aan, wij willen eigenlijk vanuit verschillende organisaties ook elkaars programma's bekijken. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, ik ga nu in de eerste paar weken en dan ga ik daarna ook naar het laatste programma. Dus dan heb je de hele maand door de tijd om ook als bezoeker of organisator elkaars programma's te bezoeken. Uit de evaluatie blijkt dat eigenlijk niet kon als je dat allemaal ging proppen in één week. Want dan liep dat allemaal parallel tegelijkertijd. Dus ja, ik ben ook blij. Soms is het openbare ruimte, soms is het binnen in een gebouw in een hele kleine setting, soms iets groter, de Dam. En natuurlijk blijven de grote programma's.
En de stadsdelen waren er heel erg bij betrokken. Ja. Wat ik ook heel erg leuk vond.
Ja, en dat doen ze nu iets meer dan de keer ervoor. Want dus omdat er een nieuwe organisatie was, moesten ze elkaar ook nog gaan vinden. En de stadsdelen, sommige stadsdelen hebben echt een track record als het gaat om het organiseren van programma's. Maar nu willen we dat nog iets beter en iets sterker maken, zodat het ook wat meer landt.
Iedereen kan de subsidie volgend jaar aanvragen die iets wil organiseren.
Ja. Als je zegt, ik wil iets doen voor de LHR, dan kan dat. Je kan ook zeggen, ik ga in een kleine alliantie zitten. Ja. En er zijn bedragen voor. Je kan kleinere en grotere bedragen aanvragen. Je kan ook zeggen, ja, ik heb geen zin onder iemand te vallen. Maar ik wil dat helemaal autonoom doen. Dan kan dat. Moeten we die subsidies helemaal gaan, die gaan heel snel binnenkort naar buiten. Maar we willen het niet te moeilijk maken. We weten dat we voor kleine bedragen, een kleine organisatie, niet een heel boekwerk moet maken voordat ze een subsidie kunnen aanvragen. En we wilden vooral op deze manier het organiseren, omdat we niet zo'n gatekeeper functie wilden. Dat de organisatie dan 20 onder hen of haar wilde hebben, dan bepaalde wie wel of niet mee mocht doen. En door dit zo open te gooien, kan iemand zeggen, ja, maar ik wil niet dat ik aan de voorkant word gezegd of ik wel of niet voldoe aan de eisen van. Dus ik ga zelf aanvragen. En dat is echt heel belangrijk hieraan, denk ik. Maar er zijn ook organisaties die zeggen, maar ik wil helemaal niet alleen. Ik vind het maar ingewikkeld. Ik ga naar de grote organisatie onder die paraplu. Laat hen de romslomp en het geld regelen. En ik ga gewoon mijn programma draaien. Dus ook die, nou ja, die variatie hebben en het subsidie regelingen, die doen we vanuit de gemeente. En die worden zo eenvoudig mogelijk. Voor de kleintjes.
Heeft u een boodschap voor alle mensen die Pride gaan vieren dit jaar?
Ja, het mooie is, iedereen die zegt, het is in de vakantietijd, dus ik heb geen tijd. Ja, dat is dus niet zo. Het is namelijk voordat de zomervakantie ingaat. Het begint op 3 juli al, tot 3 augustus. Ik zou zeggen, voor de LHBTI-gemeenschap, ik hoop dat iedereen iets vindt of een plek vindt waar diegene naartoe wil gaan, waar die zich thuis kan voelen. En dat wij eigenlijk de Pride, daarmee de Pride op een goede manier faciliteren als stad. En ik hoop dat iedereen zichzelf kan vinden, ook degene die nog in de kast zit en zegt, ik durf niet naar buiten te stappen, dat dit een moment is. En dat in al die kleine programma's en aanvragen, dat er straks mogelijkheden zijn om naartoe te gaan. Maar uiteindelijk ook weer mooi te eindigen in het weekend met de Canal Parade. Of op de Dam, op zondag. Ik zou daarnaast ook willen zeggen aan de mensen die niet uit de LHBTI-gemeenschap komen, van ga ook kijken wat je kan doen. Weet je, hoe je kan uitspreken op het moment dat iemand op straat wordt aangevallen. Kom op voor je burgers, medeburgers. Gewoon denk goed na wat je zegt. En strijd mee voor die LHBTI-gemeenschap. Ook al kom je niet uit de LHBTI-gemeenschap. Want uiteindelijk zijn LHBTI-rechten zijn mensenrechten. En als de rechten van LHBTI worden geschonden, dan gaat het ook over jou. Het gaat over wie wij zijn als mens. In jezelf zijn is het meest basale wat er is. Wat je grootste goed is, zeg ik altijd. Je voorstellen dat je, dat je gewoon als jongetje of als meisje, of je wordt wakker en je weet dat je dit bent en dat er niemand is met wie je dat kan delen. En dat je langzamerhand in een hokje wegkwijnt, jarenlang. Het moment dat je dat eindelijk doet en je bent op straat en je gaat ineens ergens naartoe, op een bepaalde manier gekleed, je krijgt ook nog een klap na. Wat doet dat met een mens? En dan is het toch zo fijn als er één iemand op straat is die zegt, ja, maar dit pik ik niet. Want dit is wat er gebeurt. De zelfdoding onder LHBT is enorm. De depressies zijn enorm. En dat doet zo'n pijn. En als je alleen maar dat verhaal soms aan mensen uitlegt, dit is waar het over gaat. Jij wil als mens toch ook zijn wie je bent? Hoezo gun je dat een ander niet? En liefde is liefde. En als je eenmaal liefde hebt leren kennen, dan gun je dat voor iedereen. Waarom zou je dat iemand ontnemen? Dus dat is denk ik ook mijn oproep aan iedereen. Leef mee, leef in, vraag naar iemand, kom voor iemand op.
Ooit kon Amsterdam zich de homo-hoofdstad van de wereld noemen. Maar dat zijn vervlogen tijden. Nog maar 43% van de Amsterdamse jongeren zegt homoseksualiteit te accepteren. Dit ten opzichte van 69% 2 jaar geleden. De cijfers passen in de trend van het dalende LHBTI+ acceptatie in Nederland. Voor de Pride-uitzendingen dit jaar heb ik Pip gevraagd. En u kent Pip allemaal nog van het Songfestivalpanel. Pip zoekt voor ons de hipste, de leukste en de interessantste queer artiesten. En die muziek gaan we draaien.
Het is je Gen Z representative Pip en ik ga jullie weer vertellen over een...
Oké, Pip, dit is wel heel erg hip. Wat bedoel je?
Gen Z wil zeggen dat ik geboren ben na 1996. En representative betekent dat ik dat uitdraag aan jullie. En wat betekent queer muziek? Dat betekent eigenlijk muziek die wordt gemaakt door mensen die vallen binnen de LGBTQ+ gemeenschap. Ik hoop dat het zo duidelijk is. En uw presentator, Harold, die had een... dat is een boomer. En dat mag ook gewoon. Dat is toch grappig? over queer nummers die je niet kan missen deze Pride. Het album van deze zomer. Brat van Charlie XCX. Charlie XCX is een Britse zangeres. Zelf volgens mij niet per se queer. Maar All the Girls, Gays and Days zijn helemaal aan deze zomer op Brat. Het is Brat Girl Summer. Dit is een album wat je niet kan missen. Het gaat over heel erg feelings die je hebt echt als een girl, als een meid. Je snapt dit helemaal. Het gaat over friendship. Het gaat over jaloezie. Het is fantastisch. Je zult jezelf herkennen. Je zult dit aan willen zetten in je oortjes. En je loopt zo confident over de straat. Dit is helemaal de album van de zomer. Dit moet je luisteren. Als je het nog niet hebt geluisterd, ik zou zeggen, zet hem na deze podcast even aan. En dan laat ik jullie nu alvast het eerste nummer horen.
Een van de Pride-ambassadeurs is André Donker. Hij vertegenwoordigt de fetish community. Hij is ook een van de organisatoren van Zandvoort Pride en is store manager van Mr. B, een toonaangevende leather en fetish shop met vestigingen in Antwerpen, Berlijn en Amsterdam. Bij mij thuis word ik in de boeien. Bij mij thuis hebben we een boeiend gesprek. Fetish-ambassadeur.
Dat klopt.
Wat houdt dat in?
Het ambassadeurschap houdt sowieso in dat je dit jaar een van de gezichten ben van Pride Amsterdam. En daarin Pride Amsterdam promote. En ik ben daar gevraagd voor de fetish community. Dus ik vertegenwoordig de fetish community tijdens Pride.
En die is tegenwoordig heel gevarieerd.
Ja, absoluut. Ja. Bij de fetish denkt iedereen natuurlijk al heel snel aan leer, zweepjes, lak en seks.
Mm-hmm.
Dat is onderdeel ervan. Maar de community is zoveel groter en zoveel gevarieerder. Je hebt zoveel diverse groepen. Je hebt, je hebt natuurlijk de leermannen,
mm-hmm,
leervrouwen. Maar je hebt ook de latexgroep. Je hebt de puppies. Je hebt tegenwoordig de ageplay. Dus de groep is heel groot.
En dat loopt ook allemaal door elkaar heen?
Je hebt feesten waar alles door elkaar loopt. Ja. En je hebt feesten die echt gericht zijn voor één
heel specifiek. Okay. Ja,
ja. Ja, klopt.
En dat maakt het ook heel erg leuk natuurlijk.
Absoluut, ja. Zeker. Ja. Ja.
Hoort de beer zien er ook bij?
Ja, die ook steeds groter wordt.
En steeds zichtbaarder.
Ja.
Jij bent ambassadeur voor iedereen. Je moet het ook allemaal verbinden met elkaar.
Mm-hmm, ja.
Hoe ga je dat doen?
Nou, sowieso een aanspreekpunt te zijn voor iedereen. Ja. Daarin wil ik proberen het gezicht van de fetish te zijn. Te laten zien wat er allemaal gebeurt en speelt in de fetish scene.
Want hoe hoog is een drempel voor een nieuwkomer?
Het ligt natuurlijk een beetje aan waar je opgroeit. Mm-hmm. Waar je, op welke leeftijd je ontdekte dat er naast wat je bent, je ook nog ontdekt dat je een fetisj hebt. Kan het soms best lastig zijn om daar iets mee te doen. Daarom is het heel, vind ik het heel belangrijker dat er boegbeelden zijn. Die dus laten zien van, nou, dit is het en er is niks ergens mee. En het is, je bent geen pervert. En fetisj is een onderdeel van jou. Maakt je leven alleen maar mooier en rijker. Als je er daarmee mee worstelt vooral, probeer mensen te vinden waar je daar mee over kan praten en dergelijke. Er zijn er genoeg. En ik vind een voorbeeld, de fetishwinkels. Loop naar de fetishwinkels. Die zijn echt niet eng. En daar kun je gewoon met mensen praten en dingen vragen en dat soort dingen. Waardoor je er vooruit kan komen.
Maar jij gaat workshops geven.
Ja, ik ga er twee doen. Eentje gaat over eenzaamheid. Mm-hmm. Dat is over het algemeen binnen de community. Dat is aan de hand van de documentaire uit het leven van Tim Immers en Henk Burger. Heb ik op de Roze Filmdagen gezien en die heeft me ontzettend geraakt. En bij mij ook dingen losgemaakt, mm-hmm, van vroeger. Toen dacht ik van, ik ben nu ambassadeur, hier moet ik iets mee doen.
Kun je daar voorbeelden van geven? Wat voor eenzaamheid we over spreken?
Het speelt heel veel bij jongere transgenders. Mm-hmm. Zeker nu de wereld voor je gevoel helemaal tegen je is. Als je daarnaast het social media hebt waar iedereen blij en gelukkig is, gebeurt het dat je in een isolement terechtkomt en jezelf terugtrekt. En ja,
waar vanwege de imperfectie of de transitie waar je in zit.
Bijvoorbeeld, ja. En nou, een van de voorbeelden is, je ziet de Pride en het enige wat je ziet is die leerboot en die gespierde mannen in hun glitterstring en dergelijke. En jij denkt, ja, zo ben ik niet, mm-hmm, wat nu? Nou, dat kan onderdeel zijn van dat je je terugtrekt of eenzaam gaat voelen of...
Wat heb je daar zelf in meegemaakt? Je herkende jezelf erin.
Ja, nou, ik heb heel erg het moment, de periode dat ik... Ik kom niet uit Amsterdam. Ik kom uit Gorinchem. Een prima plaats om te wonen. Alleen, ik voelde me daar eenzaam. Terwijl ik uit een familie kom, alles alleen maar liefde en alles bespreekbaar en dergelijke. En toch voelde ik me eenzaam. En ik kon daar nergens mee terecht. Dus... heb dat geprobeerd zelf allemaal op te lossen en dergelijke. Nou, dat is heel moeilijk en heel zwaar.
En nergens terecht. Je vond niet in je omgeving een gesprekspartner. En je had het ook niet gedacht van, ik moet even naar de huisarts om hierover te spreken.
Nee, het zat blijkbaar zo diep dat ik denk van, ja, ik ben dit niet. Ik voel dit. Ik moet er iets mee doen. Dus dat heb ik toen niet gedaan. Nee. En dit soort verhalen van mij vind ik belangrijk om daarover te spreken. Net als wat jij nu zegt, dat als je het wel voelt, daar is een huisarts voor, gaat er, mm-hmm, naartoe. Dat is een van de weinigen waar je neutraal en veilig over iets kan spreken. En dus dat is een van de redenen waarom deze workshop georganiseerd wordt.
Wat goed. Ja. Wat bemoedigend ook.
Ja. 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 En het is niet alleen voor de jongeren, want ook... de oudere generatie die bijvoorbeeld die in een verzorgingshuis terechtkomen, er zijn er veel die terug de kast in gaan. Omdat je het ineens tussen een groep mensen zit die het niet accepteren en waar je je door ook geïsoleerd voelt.
Daar hebben zelfs verzorgingshuizen met een roze loper hebben daar last van.
Klopt.
Wat ik heb begrepen is eenzaamheid ook een heel groot issue over de mensen die zijn opgegroeid in de jaren 80 en 90. Die een enorm gevoel van eenzaamheid ervaren. Ook omdat het uitgaansleven anders is dan in die periode. Dus eenzaamheid is een enorm probleem. Hebben we het dan ook over zware depressies?
Die komen erbij kijken. Mm-hmm. Ja. En zelfmoord.
Ja.
Ja. En dat zie je heel erg, dat wordt heel mooi geshowd in die documentaire. Ja. En het is echt een heftige documentaire.
Hij is ook te zien op Zandvoort Pride.
Klopt, ja, de 24e.
Ja. Ja. Andere workshop wat je gaat doen.
Ja, die andere die gaat over, wat mij opviel is, de Pride komt weer aan. Mm-hmm. En wat er gebeurt er ineens weer wereldwijd. De discussie, hoort de fetisj wel of niet bij Pride? En toen ben ik in gesprek gekomen met Alberto en Hans van de Kink Talks. En die vonden dat zo'n interessant topic dat zij de workshop gaan doen.
Heeft dit te maken met het conservatisme wat er is in de wereld?
Ja, ik denk het wel. Een heel goed voorbeeld is een interview wat Nelson, de eigenaar van Mr. B, ooit heeft gedaan voor tijdschrift. En daarin was een jongen die er helemaal tegen was. Maar niet alleen tegen de leermannen, maar ook de mannen in hun glitterstring. En waarom moet dat allemaal zo
alle enthousiaste worden? Uitingen, laten we het zo
laten
even
laten we het
halen.
Zo even halen, ja. En daarin, het is een prachtig interview trouwens, daarin zitten ze tegenover elkaar. Het heeft in mijn ogen, en ik hoop dat ik daar gelijk in heb, het heeft te maken met ken je geschiedenis. Die groep die altijd zo die uitingen heeft gehad, zeg maar de drag queens, de leermannen, zijn wel degene geweest die voorop hebben gestaan tijdens de Stonewall Rally. En gebruiken ook hun zichtbaarheid om dingen voor elkaar te krijgen. Het is niet alleen maar dat ze daar in het leer staan te dansen en te zwaaien. Maar het wordt ook gebruikt. Dus ik vind het een wezenlijk onderdeel van de Pride.
Uiteraard zijn dan altijd de meest flamboyante mensen die de aandacht trekken. Ja. En dat is alleen maar heel erg goed. Maar als ik zelf even terugga naar de jaren 80... zag ik ook dat de leerziende veel meer vertegenwoordigd was op straat. Dat mis ik wel een beetje. Ja.
Het is niet alleen dat je de leerman of vrouw steeds minder op straat ziet. Je ziet sowieso veel minder, wat ik altijd noem de paradijsvogels, steeds minder op straat. Het heeft te maken met verandering, de verhardheid van de maatschappij. Het veroordelen vooral, niet alleen het oordeel, maar veroordelen van mensen die er anders uitzien. De fetishine heeft daar ook last van. Ik ken heel veel mannen die zich pas omkleden als ze ergens op een event zijn. En dan gaat het niet om dat je je chaps aan moet om in je blote kont te lopen. Nee, gewoon hun full leather outfit, wat gewoon een prachtige outfit is, daar niet in mee durven in de trein te zitten of op straat te lopen, omdat je bang bent voor reacties.
Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling.
Is het ook. Ik probeer het ook zoveel mogelijk niet te doen. Ik ga gewoon in mijn leer in de trein. Mm-hmm. En naar mijn werk.
En naar de burgemeester.
En naar de burgemeester ook in mijn leer. Ja. Ja.
Vertel mij, leg mij het geheim van leer eens uit.
Het geheim van leer, ja. Het is bij mij al aangewakkerd heel vroeg. Mm-hmm. In de winkel van mijn ouders. Die verkochten leren kleding en tassen en dergelijke. Ja, wat is het voor mij? Het is voor mij het materiaal, de geur. Wat ik er zo mooi aan vind, is dat het leeft. Ik hou van gedragen leer. Dus mm-hmm. Ik vind het mooi als het... daar zit verschil in. Sommigen vinden het mooi als je het net koopt. Bij mij moet het gedragen zijn. Dat vind ik mooi. Weet je, de oude Harley motorrijders en dat soort dingen. Dat leer, dat het echt gedragen is. Ja, dat doet iets bij me. Dat vind ik heel mooi.
Wat is de grote wens?
Er gebeurt zoveel in de wereld en zoveel negativiteit naar onze community toe. Mijn wens is dat we, ongeacht wie of wat je bent of waar je voor staat of iets dergelijks, maar dat we als community sterk staan en met elkaar een tegenstem vormen. Want we zijn veel groter dan we denken.
Wat is het grote doel van de fetish? Welke kant gaan we daarmee op?
Ik denk dat we steeds meer verschillende uitingen zien binnen de fetish. De queer community wordt steeds groter. Mm-hmm. En daardoor wordt de fetish breder. Anders. Wat heel interessant is. Wat ook een normale, ik denk een logische gevolg is. De jongeren kijken er anders tegenaan. Gaan ook anders uit. Ik merk het in de winkel. Heel veel dingen worden er gemengd. Het klassieke beeld wordt gemengd met iets anders. En wat ik heel interessant vind, wat we daar alleen, vind ik, wel in moet waken, dat die klassieke leerman of die klassieke rubberman of vrouw, of dat die er wel mag blijven zijn. Dat we dus bij elkaar kunnen blijven. Dat het niet weer ook dat nog eens verschillende groepjes worden. En
hoe bewaak je dat?
Door met elkaar in sowieso in gesprek te blijven gaan. Mm-hmm. Nieuwsgierig te blijven naar elkaar.
Een van de laatste ontwikkelingen, tenminste wat ik een laatste ontwikkeling vind, is dus echt wel die puppies met die leuke hondenmaskertjes.
Ja, ja.
Wat ik een hele frisse energie vind geven. Ik vind ook wel dat het heel goed mengt met elkaar op een of andere manier.
Ja dat klopt. Nou, wat jij zegt, het is een fris onderdeel, zeg maar, binnen dat toch wel zware leer
toch
gebeuren.
Ja,
ja absoluut. Ja. En dat maakt het ook wel leuk en interessant.
De klassieke leerman moet beschermd worden.
Wat het mooiste is, als het gewoon met elkaar kan mengen. Dat maakt het allemaal wat boeiender. Op een of andere manier ook wel wat toegankelijker. Als je naar de leercommunity kijkt, en vooral naar de leermannen, is het een mannencommunity. Laten we daar nu ook de vrouw bij. Wat doen we met iemand die non-binair is? Maar ik vind dat interessante ontwikkelingen. Het is ook niet makkelijk. Veranderingen zijn nooit makkelijk. Dat heeft altijd tijd nodig. Maar sluit het niet uit. Sta er open voor. Ga in gesprek met elkaar. Nou ja, dat vooral.
Ja. Ja. Nu ken ik de leerzin ook als een hele sociale club.
Ja.
Hoe zit het op dit moment met de cohesie in die leerzin? Met het sociale karakter ervan?
Die is nog steeds goed.
Mm-hmm.
Ze struggelen ook wel een beetje natuurlijk door de verandering in alles. Maar over het algemeen is het een community die echt voor anderen klaarstaan. En dan hoeft het niet eens binnen de community te zijn. Een van mijn voorbeelden daarin is Axel Leito.
Mm-hmm.
Helaas leeft hij niet meer. Ja, die jongen heeft zoveel mooie dingen gedaan voor bijvoorbeeld Curaçao, waar hij vandaan komt. Waar fetisch en leer en homoseksualiteit sowieso in het algemeen al niet makkelijk is.
En prep niet te vergeten. Hè?
En prep. Het is een van de boegbeelden van prep geweest. Ja, absoluut. Op Curaçao over HIV sprak en daar met een immense partij condooms naartoe ging. Zo van jongens, doe het veilig. En dan gaat het gewoon over de hele community. En dat vind ik het mooie van onze community.
Ik moest direct afgelopen weekend aan hem denken. Toen het bericht naar buiten kwam dat het homohuwelijk in Curaçao mogelijk was.
Ja, ja.
Ik dacht, ja, je hebt het toch maar allemaal maar bespreekbaar gemaakt.
Klopt, ja. En dat is over het algemeen. Vanuit de fetish scene wordt heel veel missers gebruiken ook hun... En missers gebruiken hun titels om voor anderen op de bres te springen. En dingen te organiseren.
Kun je daar nog meer voorbeelden van geven?
Een van de voorbeelden is Suzanne van der Laar, nu onze voorzitter. Ik heb altijd bewondering voor haar, waar zij alle energie vandaan had. Die het eerste transpad in Almere heeft laten leggen. Ja. En voor alle communities op de bres springt. Noem je dat?
Voor iedereen opkomt.
Ja, voor iedereen opkomt. Ja.
Is er nog een aspect wat we niet behandeld hebben?
Er zijn verschillende exposities.
In de Pride Hub één van jou, hè?
Er zijn drie fotografen.
Mm-hmm.
Die alle drie op een andere manier. Ik heb hun gevraagd, fetisch is het thema. Jullie hebben de mogelijkheid om twee foto's, twee beelden te exposeren. En het zijn zes totaal verschillende beelden geworden van de fetish, die vanaf 28 juli tot 4 augustus te zien zijn.
In een studentenhotel, hè?
Ja.
De Pride Hub, Wieboudstraat.
Wieboudstraat. Dus ik ben heel trots.
Ja, dat geloof ik. Is dat in de centrale hal daar?
Ja, in de lobby.
Ja.
Ja.
Dat is een mooie ruimte ook, hè?
Ja.
Mooi hoog ook.
Ja, en je kan er niet omheen, want ze zijn 1 meter bij 80.
Ja, wat zeg ik? Ze zijn mooi hoog ook. Ik zie steeds meer dingen opkomen dat ik denk, hé, dat is interessant, dat is heel leuk. Mensen, bekijk vooral de evenementenkalender.
Absoluut.
Ik wens je heel veel plezier.
Dankjewel.
En enorm bedankt.
En jou ook dank.
De documentaire Uit het leven is te streamen op NPO Start. De fototentoonstelling in de Pride Hub aan de Wieboudstraat is te zien van 29 juli tot en met 4 augustus. Met het werk van de fotografen René Zuiderveld, Gabriel Baartenburg en Randjani Nirosja.
andere tentoonstellingen met een fetish of een taboe doorbrekend thema, Morpix in het Ramses Shaffiehuis en Embrace in de Lutherse Kerk. De politie in Amsterdam doet onderzoek naar een video die te zien is op social media, waarin twee mannen die hand in hand lopen worden belaagd door een man. De mannen die samen lopen worden uitgescholden, geslagen en geschopt in de video. Terwijl de mannen worden belaagd is luid gelach te horen, vermoedelijk afkomstig van de persoon die filmt. De politie houdt er rekening mee dat er sprake is van anti-homo-geweld. Aldus een statement.
Kylie Minogue.
Het is je Gen Z representative Pip en ik ga jullie vertellen over nieuwe queer songs van nieuwe queer artiesten die jullie echt niet mogen missen voor deze Pride. Ik ben recent naar het concert van Troye Sivan geweest. En dit was echt het meest fantastische concert waar ik ooit ben geweest. Het was echt een feestje. Het was alleen maar gevuld met alleen maar girls, gays en days. Het was zo gezellig. Het was zo'n fijne sfeer. En dat bracht mij op het idee om jullie te vertellen over deze artiest. Troye Sivan is 29 jaar oud. Hij is begonnen op YouTube, postte daar al muziek en hij is nu helemaal omarmd door de popscene. Zijn nieuwe album Something to Give Each Other is een album over breakups, over liefde, over je liefde weer vinden in de club, over uitgaan, over je slutty zelf vinden. Het is echt een heerlijk album om te luisteren. Het gaat door heartbreaks in, door je eerste, in zijn ogen zijn eerste echte vriendje verliezen, maar ook zichzelf helemaal terugvinden in de club zien. Met allemaal guys mee naar huis gaan en gewoon genieten van het single zijn. Het is een heerlijk album om naar te luisteren. En vooral het nummer Rush, wat jullie als volgende gaan horen, is een heerlijk zomernummer die je echt moet luisteren deze Pride. Ik denk dat je hier los op gaat.
Dat is eigenlijk het Pride-anthem van vorig jaar, hè?
Ja, maar weet iedereen dat. Moet ik dat even zeggen? Dus het is eigenlijk al een jaar oud. Vorig jaar was het ook al helemaal een hit, maar mocht je er nog op slapen, dan is dit je tijd om wakker te worden en los te gaan op Rush. Ik voel me echt een radiopresenter.
Gaat het over poppers?
Moet ik dat er nog bij zeggen? Dat het daarover gaat, dat het over poppers gaat? Dat kunnen mensen zelf wel invullen, toch?
Wegens groot succes verlengd met Pride, de tentoonstelling Grand March, een historic house through a ballroom lens. Huis Willet Holthuizen, in de 19e eeuw het middelpunt van de Amsterdamse kunstscene. Louisa Holthuizen en Abraham Willet waren kunstverzamelaars en lieten het huis vormgeven naar hun eigen overdadige smaak. Hun feesten zijn ongeëvenaard. Het kwam regelmatig voor dat de gasten verkleed kwamen als de andere seksen. Nu, bijna anderhalf eeuw later, heeft de House of Vineyard de kans gekregen om hun visie op het huis te tonen. Losjes gebaseerd op de serie Pose, waarin een New York ballroom gezelschap een museum overvalt en met deze kostuums meedoet aan een ballroom. Ze kregen de vrije keus uit het depot van het Amsterdam Museum. Een schatkamer vol met mode door de eeuwen heen. De keuze is verrassend. Met het signatuur van de House of Vineyard. Ik kreeg een rondleiding van curator Roberta Lumar en Roxette Capriers van de House of Vineyard.
We staan nu in de antichambre. Ja, laten we zeggen de kleine salon. Dus hier werd je dan in de 19e eeuw ontvangen door Louis en Abraham. En voordat je dan de Grand Salon inging. Je kijkt hier naar een bijna een soort patchwork aan fragmenten van de collectie van House of Vineyard, gemixt met objecten uit de collectie van het Amsterdam Museum. Wat ik vanuit mijn rol heel belangrijk vind, is dus dat we mode in een veel breder spectrum plaatsen. Dus dat het niet alleen maar gaat om wat die grote couturiers maken, maar hoe verschillende type makers en dragers en verzamelaars betekenis geven aan hoe wij ons kleden en hoe kleding en stijl en mode zo erg een reflectie is van wie wij zijn. Het viel mij op dat zoveel mensen bezig zijn met binnen ballroom om het creëren van een kostuum voor een bal. En dat ze wel eens nachten bezig zijn om de finishing touches te plaatsen op een kostuum waarin ze dan lopen voor een category. Dus allemaal ambachtmakers en allemaal makers en met een interessante artistieke visie. Dus wat House of Vineyard laat zien is een verzameling van fragmenten uit de laatste jaren, zoals de cape van de Galaxy Ball uit 2016 uit mijn hoofd, maar die we dan weer hebben gemixt met een das van Puk en Hans uit weer de collectie van het Amsterdam Museum. Maar hier ook creaties van Timothy Scholten, ook wel Marianne Vineyard.
Pauwenkraag.
Pauwenkraag die door Monica.
Ja, Monica Vineyard is gedragen. Maar het was een kraag die eigenlijk eerst als hoed fungeerde. En dan heeft die Monica tijdens het lopen getransformeerd in een kraag. Dat is ook het idee van transformatie en ook de pauw als symbool voor queerness in schilderijen en beeldtaal. En ik denk dat we heel erg aan het begin dachten van oké, wat is de update van deze verhalen, narratieven van ook de balzaal en hoe is dat, wat is onze bal? Maar daarna dachten we, het is ook spannend misschien om eigenlijk in de fantasie terug in de tijd te gaan en dan na te denken, wat zouden mensen dan aandoen als ze als wij die met personen waren. Dus dat is eigenlijk de mix, meer een nod naar de geschiedenis eigenlijk. En ook een beetje van onze, ik noem het soms ghetto glam of gewoon meer dat aspect ook te mixen met het idee van hoogcultuur, heel mooi goed gemaakte dingen, edelstenen en de bling bling en inderdaad een beetje een setup maken van het idee van als we naar de balzaal gaan waar wij ons zelfs laten zien, dit is dan de plek waar we maken en alles klaarzetten.
Je wordt alles bedacht met de naaimachine erbij.
Ja, dus het is een soort atelier, een soort fictief atelier van House of Vineyard waarin verschillende creaties te zien zijn. Bijna voorbereidend op de ruimte waar we dan nu naartoe gaan.
Ja.
En dat is de Grand Salon, ook wel de balzaal. Je hoort, volgens mij op de achtergrond is het Diana Ross,
Dit is Diana Ross.
Dit is Diana Ross.
Dit is Diana Ross, ken mijn klassiekers.
Precies.
Dit heeft bijna ridderachtige elementen, zie ik hier.
Ja, dus wat Rox net heel mooi vertelde was, vanuit het museum vind ik het belangrijk om collectie en objecten elke keer te ontsluiten op een andere manier. Dus dat een harnas uit de 16e eeuw niet altijd alleen een representatie moet zijn van hoe een schutter in die tijd heeft geleefd, maar dat het ook, of dat het ook betekenis kan hebben voor een gesprek vandaag of voor misschien zelfs morgen. Wat als we de collectie kunnen zien als een soort inloopkast? Welke verhalen zou House of Vineyard daarmee kunnen vertellen? En hoe kunnen we daarop bouwen als het gaat om erfgoed, op de erfgoed die we al verzameld hebben?
Ja. En ook, waarom heb je hiervoor gekozen?
Dat was een reactie eigenlijk in het proces van het kiezen in de collectie. Waar wij in het begin heel erg keken naar de
vrouwelijke vormen, de jurken, designs, et cetera. Maar toen vroeg ik voor eigenlijk, maar waar is de mannelijkheid? En er was ook een vraag van, mannelijkheid, waarom zou je naar de... Nou, die dingen willen kijken. Wil je niet meer extravagante dingen? Maar het voor ons was belangrijk, omdat het subvertief... Weet jij wat je ziet? Ja, het is about subverting, zeg maar. Dat je iets dan eigenlijk neemt en dan maak je het eigen.
Dus dat je het eigen maakt, ja.
Ja, bijvoorbeeld de schutter. Zou de schutter ook een rok aan mogen? In die tijd. Was dat mogelijk om dat dan te pairen? En wie mag dan wat aan? De mannelijkheid, ik denk dat we daarin wilden focussen, omdat we... Palm focust altijd aan de vrouwelijkheid. Mm-hmm. En dat eigenlijk naar voren te halen.
Queerness is dat je heel in touch bent met je zowel en je mannelijkheid en als je vrouwelijkheid.
Ja, je gaat verder dan die binaire gedachte van vrouw, man. Je gaat verder. Dus daarom heet deze kamer ook Ball Beyond the Binary. Omdat je verder gaat naar wat we eigenlijk altijd willen groeperen, toch? Als society of als samenleving. Mm-hmm. Yeah. En binnen dit dachten we ook van, oké, wat als het gewoon een object was die niet zoveel betekenis had en dat we het gewoon puur esthetiek mochten gebruiken en de schoonheid ervan eigenlijk benadrukken. En dan door dat te doen ga je ook dan bevragen, maar eigenlijk die persoon die dit draagt, is dat een vrouw, man, maakt het uit? En eigenlijk, dat was de focus. Voor elke look die je naar kijkt, denk je van, het zou een man kunnen zijn, het zou een vrouw kunnen zijn. Is dat zo belangrijk? Of gaat het meer op de kleding, de focus? Mm-hmm. En de kleding is dan wordt ook een manier om een soort van mix-match van betekenis ook. Door bijvoorbeeld die, hoe noem je dat? De
Malingenkool.
Ja, te mixen met een hele zachte vrouwelijke kant.
Kijk, als ik hier naar kijk, zie ik ook heel erg de Wilde Feesten uit de jaren 90. De Roxy en de It. Ja.
Dat is een compliment, denk ik.
Ja.
Ik denk dat wat we hier zien is dus ook, zoals Rox zo mooi zegt, je weet niet wie het draagt. Er zijn geen suggesties van een type gender. Dus dat hier Malienkolder een minirok aan heeft, dat vind ik dan heel, heel spannend. Het is het queeren van de collectie, maar ook daarin mode en het brede spectrum dat mode kan betekenen, laten zien. Dus dat toen wij dus naar die collecties heen gingen, ja, viel me al eerder op, maar ik werd er nu echt op de neus gedrukt van, we hebben het echt ontsloten als mannenkleding en vrouwenkleding. Alsof een man ook niet ooit een jurk aan heeft gehad of vice versa. En wat betekent die keiharde grenzen, terwijl mode zo in die zin zo veel meer fluïde is. En vertalen we hier, en dat hebben we samen met Unique Vineyard, een van de kids van House of Vineyard, die heeft de ensemble samengesteld, maar heeft ook creaties gemaakt, zoals een durag met een sleep, waar we nu naar kijken. Die
koperachtig glitter. Ja,
het is bijna een soort waterval aan pailletten. We hebben in het midden twee pakken die gedragen zijn door Jim en Steph, die in 2009 zijn getrouwd en daarin ook het huwelijk van hetzelfde geslacht te vieren. Ik denk dat deze interventie heel erg uitnodigt om ook naar je eigen percepties van gender en kleding te kijken.
Een beeld wat bij mij direct opkomt is Grace Jones.
Ja, want Grace Jones was ook zo iemand die dan dat daar met de gender-expressie ook heel erg speelde.
En ik zie hier ook bijvoorbeeld een hoed. Ik weet niet of die van nu is, maar heel erg Jamiroquai.
Oh,
moet
ja.
Ik dan in één keer aan denken.
Ja, ja. Ik denk, ik kan het wel zien. Ja, dit is Unique's werk ook geweest. En dat hij kreeg de vraag van Amber, hey, wil je reageren op deze items die we hebben gepikt? En toen heeft hij gedaan heel erg in lijn op wat hij al doet in het huis. Uh-huh. Want hij is degene die dan als we een fotoshoot hebben, dan hebben we gewoon een meter stof. En dan zeggen we, ga je gang. En dan gaat hij snel zo.
Ja, 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 ja,
een hele mooie fantasie maken met...
Wat heeft dit jou geleerd met de collectie van het Amsterdam Museum om daar met een nieuwe blik naar te kijken?
Ik vertelde net al, dus die scheiding tussen mannenkleding en vrouwenkleding. Ik denk dat we bij toekomstige acquisities, dat ik dat misschien wel ga loslaten. Ik bedoel, in de collectie hebben we heel veel termen zoals een damespantalon of een mannenvest. Ik bedoel, hoezo is het niet gewoon een vest? Waarom zitten we zo erg om het ontsluiten daarvan? Ik bedoel, voor een hele lange periode was dat natuurlijk keiharde identiteitsvorming geweest vanuit de maatschappij. Maar we hoeven dat niet zo te ontsluiten, vind ik. En ik denk dat ik daar heel erg van heb geleerd. Maar ook, dit is super experimenteel. De modehistorici, die kunnen dit misschien ook wel heel erg als schokkend vinden. Van wauw, hoe durf je eigenlijk zo'n harnas te matchen met zo'n rok? En ik denk dat hier nodigen we elke keer onszelf uit om na te denken over hoe gaan we met die collecties om. En hoe kunnen verschillende type mensen betekenis aangeven in plaats van elke keer weer dezelfde vorm en taal en objecttekst gebruiken. Bijvoorbeeld dat we nu naar het harnas kijken, maar dat het bijna lijkt op een corset.
Mm-hmm.
Zo heb ik het harnas nooit gezien. Maar nu denk ik wel van, oh ja, er zijn eigenlijk best wel interessante parallellen te maken. Al, zeg maar, gender-wise, van dat heel veel kledingstukken ook op elkaar lijken of dat er een rijm in is.
Het zou bij wijze van spreken zo in de show van Madonna kunnen.
Ik zie ook een Alexander McQueen.
Bijvoorbeeld, we hebben een hele mooie jurk gevonden, maar het is wie het draagt die contrast heel erg maakt. En die wrijving eigenlijk, dat zoek je op door juist iemand iets te laten dragen waar mensen dan niet in hun hoofd hebben van, ja, die persoon kan dat juist niet dragen. Ja. Omdat je hebt zo'n grote brede schouders, hoe doe je een jurk aan? Toen we die items op de mannequins begonnen te zetten, dachten we, ja, dat. Maar als iemand niet beyond the binary kijkt, dan ziet de persoon gewoon een man of een vrouw.
Mm-hmm.
Met een jurk. Niet een femme queen. Uh-huh. Of een butch queen.
Ja.
Dus hoe kan je die contrast laten zien? En ja, daarom is het iets meer gegaan van, oké, laten we die mannequins een beetje loslaten. En meer heel erg datzelfde idee neer te zetten in de kleding en de pairing van de objecten.
Ja.
En niet de mannequins.
Sowieso moeten we echt een inhaalslag maken als het gaat om mannequins en de representatie van mensen door mannequins. Ik bedoel, daar zijn natuurlijk heel veel theoretische vraagstukken op los te laten. Maar het is voor ons wel echt voor mij dan een wake-up call van, oh ja, die enorm brede mannenpoppen,
mm-hmm,
die blijkbaar de enige voor nu de enige vorm zijn om bijvoorbeeld moderne mode te laten zien. Dat is natuurlijk een heel erg achterhaald idee van hoe quote-unquote een man eruit moet zien. Dus nee, wij gaan hier zeker nog aan werken. Zeker.
Het aantal meldingen van LHBTI plus discriminatie is het afgelopen jaar met bijna een kwart gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek dat op 23 april is verschenen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zowel de politie, het antidiscriminatiebureau en COC Nederland noemt de stijging schrikbarend. En ze roepen dan ook de politiek op om discriminatie aan te pakken. We gaan nog even terug naar André Donker, onze vetisambassadeur. Hij heeft nog een speciale mededeling.
Vanuit Mr. B hebben jullie ook een geweldig blad, een heel informatief blad.
Klopt, de Wings.
Ja.
Ja. En die hebben altijd tijdens Pride, onder andere, maar ook andere events, de Wings Talks. En op 31 juli is dat weer, ook in de Pride Hub. En als mensen me nog beter willen leren kennen, dan ben ik ook voor uitgenodigd.
Ja.
En daar hebben we ook een heel interessant panel die over fetish en dat soort dingen gaan praten.
En dat is ook een podcast. En die is te vinden onder Wing Talks.
Ja.
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 En in het magazine altijd uitgebreide fotoreportages, achtergrondverhalen. Ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in de fetish scene.
Klopt, ja. Ja, ja,
heel en hoe krijgen mensen dit blad?
Je kunt het op de website bestellen.
Mm-hmm.
Maar als je langs de winkel komt, ze liggen bij ons in de winkel.
En de winkel is?
Winstkracht 192.
Red Naga High. put my life on snake eyes, I don't mind. Cigarette burns on my black Levi's. Vegas gonna put my name up in lights tonight. Hanging from a chandelier, I got my blackjack, bootleg candy machine, like a NASCAR, a little of a jumbo screen. Chain smoke nail by 4 a.m. Wearing Oakley blades on a velvet water bed. Alligator wing to the attaché case. Cruising down the strip to a lonely place. Throwing ninja stars at up with the balloon. Drinking whiskey at the Taco Bell on the Monday after.
Veel dank aan André Donker, Inge Lambeau, Pip, wethouder Turia Miliani, Charlie XCX, Roberto Lumar, Roxette Capriet en Orville Peck en Beck. Volgende week is er weer een speciale Pride-uitzending met als gast Camille Weling. Be proud and let's come together.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. NVS Gay Station.